Welkom bij Sysopraat. Ik ben Fleur van Leusden en dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast. Jullie hebben er even op moeten wachten, het heeft wat langer geduurd. Ik heb besloten om wat meer tijd te besteden aan de afleveringen. En daardoor moet ik me iets beter voorbereiden, heb ik wat meer tijd nodig. Maar daardoor hoop ik wel dat de kwaliteit wat omhoog gaat. Dus bear with me, er zullen iets minder vaak nieuwe afleveringen komen. Maar hopelijk wordt de kwaliteit wel beter. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. En vandaag gaan we het hebben over cyberfud. Ik zal zo uitleggen wat dat is, maar het gaat er met name om waarom we in de security moeite hebben om bepaalde principes of dingen die we in het verleden hebben geleerd, om die af en toe los te laten als ze eigenlijk niet meer zo van toepassing zijn of soms dat ook nooit zijn geweest. En uiteraard ga ik daar nog een aantal voorbeelden bij noemen, maar laten we beginnen. Waarom is dit eigenlijk een probleem? Voordat ik dus uitleg wat het eigenlijk is. Maar het komt erop neer dat het de focus weghaalt van risico's die daadwerkelijk van belang zijn. Dus het is om allerlei redenen, waar ik ook nog wel op in zal gaan, soms aantrekkelijk om je te richten op risico's die feitelijk niet daadwerkelijk van belang zijn. Maar waar andere mensen soms een hoop aandacht aan besteden of voor waarschuwen. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet zo relevant is. Nou, dat is allemaal nog best wel vaag, maar ik ga het uitleggen. Bear with me again. Cyberfud, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Ik heb het woord nou al een paar keer gebruikt. Sowieso alles met het woord cyber is gewoon af. Maar oké, dat terzijde. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel en wat in het algemeen wordt verstaan onder die afkorting is fear, uncertainty en doubt. Dus, en over het algemeen is het onterecht. Dus het is een onterechte angst aanjagen voor iets wat eigenlijk helemaal niet zo relevant of van toepassing is. En dat is waar we het nu over hebben. Dus het gaat om security risico's die eigenlijk helemaal geen realistisch risico zijn. Ik zeg niet dat ze geen risico zijn. Ik zeg alleen dat ze niet realistisch zijn in alle situaties. En dat ze soms wel zo worden beleefd. En het probleem is dus inderdaad, wat ik net al zei, dat het de focus weghaalt van risico's die een veel grotere kans hebben om zich voor te doen, met een potentieel ook veel grotere impact op je organisatie. En dat is gewoon zonde van je resources en je tijd en je energie om je te focussen op die risico's die eigenlijk helemaal niet zo van belang zijn. En de derde reden waarom ik denk dat dit soort nep risico's of niet relevante risico's schadelijk zijn, is omdat wij van security al vrij snel het verwijt krijgen dat we een hoop risico's zien, een hoop beren op de weg. We zijn altijd heel worden gezien als doemdenkers, wat natuurlijk logisch is, want dat hoort toch wel bij ons werk. Maar als we dan ook nog eens een keer hel en verdoemenis roepen over risico's die eigenlijk niet echt realistisch zijn, dan schieten we onszelf daarmee een beetje in de voet. Dus de volgende keer dat er dan wel een realistisch risico is, dan heb je kans dat we niet meer worden serieus genomen. Wat is nou zo'n voorbeeld hiervan? Ik ga er een aantal noemen. Mind you, dit is mijn mening. Disclaimer. Voor de mensen die ook naar de YouTube film kijken of die de PowerPoint voor zich hebben, jullie zien een afbeelding van de Wall of Sheep. Dit is een muur op DEFCON. Ik hoop er dit jaar ook heen te gaan voor het eerst. En wat dat is een muur met allerlei namen en inloggegevens van mensen die een oplaadkabeltje hebben gebruikt, die zij daar ter beschikking stellen. En dat oplaadkabeltje dat probeert dan allerlei informatie te stelen. En dat geven ze dan weer op dat scherm, heel groot scherm. Dus dat is eigenlijk wat juicejacking is. Het is het stelen van data of het verspreiden van malware door middel van een gehackte oplaadkabel. En het verhaal is dan dat je die oplaadkabel laat je ergens liggen. En dan gaat iemand die oplaadkabel gebruiken om zijn telefoon op te laden. En die wordt dan gehackt of er wordt malware geïnstalleerd. Nou, het is oorspronkelijk lijkt het uit 2012 te komen toen een onderzoeker Kyle Osborne een POC ervoor had gemaakt. Op DEFCON heeft hij daar ook een presentatie van gegeven. En een journalist Brian Krebs die heeft toen de term juicejacking erbij bedacht. Grap genoeg, ik kan geen enkel geval vinden op internet waar dit zich in het echt heeft voorgedaan. Dus dat is wel opmerkelijk. Het is dus niet, het is niet fear, uncertainty en doubt omdat het niet technisch kan. Want het kan technisch. De vraag is alleen, gebeurt het ook in het echt? En daarvan kan ik in ieder geval dus geen enkel serieus incident vinden. Ik zie een heleboel waarschuwingen. De FBI waarschuwt ervoor. En de allerlei grote security bedrijven waarschuwen ervoor. Maar ik kan geen nieuwsbericht of iets dergelijks vinden waar juicejacking daadwerkelijk een rol heeft gespeeld of in het wild is waargenomen. En dat is op zich ook niet raar. Want als je kijkt naar hoe juicejacking werkt, dan is het voor de meeste criminelen geen heel aantrekkelijk scenario om misbruik van te maken. Dus als je random slachtoffers wilt maken, dus als het je niet uitmaakt, en dat is vaak het verhaal bij deze aanval, is het, het is een openbare plek waar deze oplaadkabel die gehackt is, wordt geplant. En iemand die gaat dat vervolgens dan in zijn telefoon steken, een random persoon. Het is geen aantrekkelijk scenario voor een crimineel om misbruik van te maken. Dus als je uit bent op geld of je bent uit op credentials, dan zijn er velerlei eenvoudigere manieren om dat te bewerkstelligen dan een gehackte oplaadkabel. En ook op veel grotere schaal. Dus zo'n oplaadkabel, ook al heb je er meerdere, zal altijd maar een vrij beperkte slachtoffergroep hebben. Alleen die mensen die de oplaadkabel in hun telefoon steken, zullen worden besmet of kan je daadwerkelijk iets mee doen. Terwijl als je kijkt naar phishingcampagnes of drive-by downloads of noem maar op, daar heb je een potentieel veel grotere groep slachtoffers. En voor veel criminelen ook fijn, je hoeft er juist niet eens voor uit. Voor dat oplaadkabeltje moet je daadwerkelijk ergens naartoe. En met name als er camerabeveiliging is, is dat natuurlijk wel een risico. Want als men erachter komt dat dat oplaadkabeltje van jou gehackt is, dan gaan ze op de camerabeelden kijken en dan kunnen ze wellicht zien dat jij daar dat kabeltje ergens in hebt gestoken. Dus het kan het technisch? Ja. Is het een interessant aanvalsscenario voor random slachtoffers? Nee. In theorie zou het wel interessant zijn als je een heel specifieke doelgroep op het oog hebt. En dat is met de meeste dingen die ik vandaag ga noemen in de podcast. Als je echt, als je één specifieke persoon moet hebben, of je hebt een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld politie, en je gaat naar een politiecongres of bepaalde ambtenaren en die hebben een feestje ergens en je gaat precies daar zo'n kabeltje planten, dan zie ik wel aanvalspotential. Maar dat is niet hoe er met juicejacking wordt omgegaan. Dus als je kijkt naar die waarschuwing van de FBI, die is algemeen. Dus in het algemeen, gebruik geen openbare oplaadkabels, want kunnen gehackt zijn. Nou, en dat vind ik fear, uncertainty en doubt. Dat is onzin. Het is niet zo alsof op openbare plekken waar je je telefoon kan opladen, je een realistisch risico loopt dat 9 van de 10 of zelfs maar 1 van de 10 kabeltjes gehackt zijn en jouw credentials en je bankrekening en weet ik het allemaal gaan aanvallen. Is geen realistisch scenario en is onzin om mensen bang voor te maken, in mijn ogen. Dan een klassieker. En hij is klassiek omdat veel pentesters, fysieke pentesters, beveiligingsbedrijven, het een heel leuke manier vinden om te testen. En ik ga dan ook nog wel uitleggen dat het ook in de praktijk nog best regelmatig getest is. Maar waar hebben we het over? Geplante USB-sticks. Nou, en het verhaal is dan dat die USB-sticks die worden geplant op een kantoor of op zelfs parkeerplaatsen worden ze gewoon verstrooid. Of niet eens verstrooid, maar specifiek geplant. En de hoop is dan dat iemand ze oppakt en in hun computer steekt. En dan als dat gebeurt, dan gaat dat automatisch spyware en malware verspreiden. En de oorsprong van deze aanval, voor zover ik hem kan vinden, is via Carsten Knoll uit 2014, ook een security onderzoeker. En hij heeft toen de bad USB aanval gedemonstreerd. Voor de mensen die de PowerPoint kijken, dat is Carsten Knoll die je ziet in het plaatje met de USB-sticks. En hiervan kan ik in het wild wel vinden dat het gebeurd is, maar ook hier gaat het om een vrij specifieke doelgroep. Dus er is wel eens Revel ransomware verspreid via USB-sticks die met een Amazon-pakketje zijn verstuurd naar specifieke kantoorgebouwen en specifieke mensen. En dan was dan de bedoeling dat die mensen dat in hun computer zouden steken. En dat was dan ook wel gebeurd en dan is er malware verspreid. Maar dit was specifiek getargete mensen door een specifieke groep. Dus het waren geen USB-sticks die ergens random zijn verspreid. Wat wel interessant is, is dat met name op DEFCON is... Black Hat zijn, excuseer. Op Black Hat in 2016 is er een talk geweest van een groepje security onderzoekers die dit scenario hebben getest. Dus ze hebben, ik geloof iets van bijna 300 USB-sticks hebben ze verspreid op verschillende locaties. Parkeerplaatsen, appartementgebouwen, et cetera. En er zat dan een stukje software in, niet zozeer malware, maar had malware kunnen zijn, die een PowerShell script uitvoerde en die dan naar huis phoonde. En tevens trapte die een browser af die dan naar een website ging waar je een korte enquête kon invullen waar dingen in stonden. Dus waarom heb je deze USB-stick opgepakt? Waarom heb je hem in je computer gestoken? Wat was de bedoeling? En dat, et cetera. Maar wat het meest relevant is voor mijn verhaal is dat ongeveer 45% van de USB-sticks werd in een computer gestoken. En dat is best veel. De vraag wederom is... En voor de presentatie, ik had de volgorde iets anders kunnen doen. Maar de vraag wederom is, waarom zou je deze aanval in het echt doen? Dus het is niet of het kan of niet. Ja, het is een aanval die kan. De vraag is, hoe realistisch is het om random gebruikers te waarschuwen voor deze aanval? Het is realistisch om mensen te waarschuwen die een realistisch risico lopen. Dus als jij voor een big tech bedrijf werkt, of een interessante start-up, of voor de overheid, ja, dan zou ik zeker zeggen, neem het risico niet, waarom zou je? Als jij, weet ik veel, werkt voor een makelaarskantoor wat verder geen interessante dingen aan het doen is, je werkt voor, weet ik veel, een bakker, of je werkt in een fabriek, en je steekt thuis een USB-stick die je in de tram gevonden hebt in je computer. Waarom zou je het doen? Oké, granted. Maar is daar nou echt een risico dat je bankrekening de volgende dag leeg is? Niet realistisch. Waarom niet? Wederom eigenlijk hetzelfde verhaal als de vorige aanval. Voor een crimineel is dit voor random doelwitten niet interessant. Voor specifieke doelwitten mogelijk wel. Maar voor gewone thuisgebruikers niet interessant. Waarom? Je moet er USB-sticks voor gaan kopen. Je moet ze fysiek ergens neer gaan leggen. Dus je moet weer je huis uit. Je weet totaal niet wie het in zijn computer gaat steken. Het kan een bijstandsmoeder zijn die helemaal geen geld op de rekening heeft staan. Nou, fantastisch. Dan weet je er Facebook-credentials. Of nou, vooruit de Google-credentials. Hartstikke interessant. Maar wat moet je ermee? Ik noem maar wat. Het is voor een standaard crimineel gewoon geen interessante manier van cybercrime. Het is wel interessant als je specifiek informatie wilt hebben van mensen die interessante informatie op hun computers hebben staan. Maar dat is vaak niet hoe hiervoor gewaarschuwd wordt. Net als bij de juicejacking wordt er vaak gewaarschuwd in het algemeen, steek nooit USB-sticks in je computer die je op een parkeerplaats hebt gevonden. Is dat nou super schadelijk? Niet per se, want ik snap heus wel dat mensen zullen zeggen, nou Fleur, waarom zou je specificeren in welke gevallen je het wel in je computer moet steken en in welke gevallen niet? Nou, omdat ik vind dat het niet realistisch is om mensen bang te maken voor dingen die niet in de praktijk gebeuren. En random doelwitten met USB-sticks is iets wat niet in de praktijk gebeurt. Nee, dat voorval van België bleek een tv-programma. Anyway, dan, ik moet lachen omdat dit is de laatste, maar het is ook die waar ik zelf best wel wat discussie over heb gevoerd. En ik ga hem ook zeker nog niet loslaten, hij krijgt nog wel wat meer aandacht, want het is uiteindelijk mijn best beluisterde aflevering geworden die daarover ging. En die ging nog niet eens heel erg daarover. Waar heb ik het over? Natuurlijk heb ik het over de Rogue Wi-Fi of wifi op z'n Hollands. Wat is het verhaal rondom de Rogue Wi-Fi? Dat is dat gewone gebruikers die toevallig in de McDonald's zijn, die daar een Happy Meal aan het bestellen zijn en ondertussen nog even snel een YouTube filmpje op de wifi willen bekijken, worden aangevallen door de crimineel in de hoek met zijn wifi pineapple. En hun credentials worden gestolen van hun YouTube account en een bankrekening wordt leeggehaald en er wordt malware op een computer of op hun telefoon geïnstalleerd. Dat is het verhaal. En ze willen ook nog wel eens zeggen dat ze dat je DNS-verkeer kunt zien, wat klopt. Ik weet niet waarom dat interessant is om van een random persoon zijn DNS-verkeer te zien in de McDonald's, maar oké. Er wordt nog wel eens gezegd, je kan de SSID-gegevens zien. Wederom, who cares wat dat is. Maar goed, ja, dan kan je weten waar iemand woont, potentieel. Maar je weet niet wie, want het is niet alsof je kunt, hè, in de McDonald's zijn meerdere mensen. Dus dan moet je vrij specifiek kunnen pinpointen wie van al die mensen op jouw Rogue Wi-Fi zit. Wiens SSID je hebt gestolen. En dan moet je hem volgen naar zijn huis toe. Of je moet, weet ik veel, uitzoeken waar hij woont. En dan weet je waar hij woont. En dan, who cares, zeg maar. Is het dus technisch mogelijk? Ja, een deel van deze aanval is technisch mogelijk. Dus je kunt DNS-verkeer zien, je kunt SSID zien, je kunt potentieel credentials afvangen, want je kan mensen naar een verkeerde webpagina leiden en laten denken dat het Google is of iets dergelijks. Maar er zitten een hoop maren aan dit scenario. Dus met name wat je vaak ziet is dat mensen zeggen ze kunnen je Google credentials stelen. En wat ik fantastisch vind aan dat verhaal is, ik weet niet of je zelf wel eens hebt geprobeerd om op je Google-account in te loggen vanaf een andere computer dan normaal. Of een nieuwe computer, of een nieuwe telefoon. Het is echt, Google belt nog net niet de politie voor je, zeg maar. Het is echt, alle alarmbellen gaan af op je telefoon of wherever. Er is iemand die aan het inloggen is vanaf een nieuwe locatie. Hij zit hier, dit is zijn IP-adres, dit is zijn browser, whatever. Check, weet je het zeker, ben jij dit? En dan heb ik het nog niet eens over of je MWA aan hebt staan of niet. Maar het is vrij ingewikkeld tegenwoordig. En nu noem ik Google, maar andere grote partijen zoals LinkedIn, Facebook doen dit ook. Als jij inlogt vanaf een nieuwe locatie, dan krijg je daar echt, dat hoor je wel. Dat gebeurt niet stilletjes. Dus als je geen MFA aan hebt staan, je zou op zo'n rogue wifi punt inloggen en je geeft je Google credentials, dan nog is het niet alsof het niet op gaat vallen dat iemand daar misbruik van heeft gemaakt. Dat is één. Het tweede is, de vraag is, moet je dan waarschuwen voor rogue wifi in de McDonald's of moet je tegen mensen zeggen dat ze MFA aan moeten zetten? Persoonlijk zou ik zeggen, zet MFA aan. De reden dat er wordt gewaarschuwd voor deze rogue wifi aanval is vooral geld. Er valt geld te verdienen met VPN-verbindingen voor gewone huis-, tuin- en keukengebruikers die in de McDonald's een YouTube-filmpje voor hun kind aan willen zetten, maar niet hun 5G of 4G-bundel ervoor kapot willen trekken en die daarvoor wifi willen gebruiken. Daar valt geld aan te verdienen door ze een VPN aan te smeren om ze en ze dus bang te maken voor een of andere aanvaller met een Raspberry Pi of een Wifi Pineapple of noem het maar op in de hoek die jouw credentials en bankgegevens komt stelen. Het is onzin. Met name de bankgegevens stelen is echt out of the question. Gebeurt niet. Het gebeurt niet. Ik heb geen enkel geval kunnen vinden waar deze aanval op gewone gebruikers in het wild is waargenomen. Geen één. Je wordt wel eens gewaard voor hotel wifi, voor noem maar op. Ja, ik weet van de Russen en de OPCW en hun aanval. Maar dat was een gerichte aanval op een bedrijf. Was niet gericht op Bertha die in de McDonald's een Happy Meal kwam halen met haar zoontje. Dat gaat over een ander type aanval. Het maakt uit of je een APT als potentieel risico hebt of aanvalsvector of gewoon een kruimelcrimineel. En als jij een APT achter je aan hebt, met alle respect, succes. Maar dan zou ik inderdaad iets met een VPN doen, maar dan, dan is het überhaupt niet aan te raden om misschien op de wifi van de McDonald's te gaan zitten met of zonder je VPN. Dat is een totaal ander dreigingsbeeld. En daarom is het niet realistisch, daarom is het dus fear, uncertainty en doubt, om mensen te waarschuwen voor deze aanval, terwijl ze zelf geen interessant doelwit zijn. Dus ik blijf herhalen en ik blijf ook bij dit standpunt. Is er van alles technisch mogelijk? Ja. Is het een realistisch scenario voor gewone gebruikers die niet bij de overheid werken, die niet bij een techbedrijf werken, die niet ergens werken wat interessant is voor APT's? Nee, is geen interessant scenario. Is niet realistisch om bang voor te zijn dat er in de McDonald's of in de Starbucks, dat er allemaal mensen zitten die uit zijn op jouw Google credentials. Is onzin? Ja, het is onzin. Zo, ik heb het nog 6 keer gezegd. Maar goed, wat ik beloofde in de titel van deze podcast is dat ik ook niet alleen zou vertellen over wat dan die fear, uncertainty en doubt is, maar ook waar komt het vandaan. Hè? Dus waarom zijn we eigenlijk bang voor dit soort aanvallen? Ik heb al wel een tipje van de sluier opgelicht. Maar ten eerste is het omdat het makkelijk lijkt. Het lijkt heel makkelijk om een USB-stickje met malware te besmetten en op een parkeerplaats te droppen. Het lijkt makkelijk om een gehackt kabeltje ergens neer te leggen. Dus voor gewone mensen lijkt het alsof dit een hele eenvoudige aanval is. En wat ik al eerder heb laten doorschemeren is of het eenvoudig is of niet, is helemaal niet zo relevant of interessant. Voor criminelen is niet zo'n relevant aspect. Het gaat ook over wat valt er te halen. En wat schiet ik er als aanvaller mee op met wat ik dan haal. En wat is de pakkans? De andere reden waarom we hier bang voor zijn is omdat security mensen dit soort technische vernuftigheden super cool vinden om demo's over te geven. Dus zoals ik al had verteld, we weten van de bad USB en de juice jacking, dat zijn aanvallen die op congressen zijn gedemonstreerd. Dus security mensen en ook die van de Wifi Pineapple, security mensen vinden het ontzettend leuk om te laten zien wat je er allemaal mee kan. Maar dat het allemaal kan, maakt het nog geen realistisch scenario voor gewone gebruikers om slachtoffer van te worden. Maar het maakt het voor ons als security mensen wel heel confronterend en heel beangstigend. Van, oh mijn god. Het is namelijk zo, ik weet nog, in grootmoeders tijd, toen er nog bijna geen TLS werd gebruikt, of toen TLS nog niet eens bestond, toen hadden we alleen SSL. Toen werd de Wifi Pineapple gedemonstreerd op meerdere congressen waar ik naartoe ging. En ik weet nog dat ik zelf ook wel gechoqueerd was over het feit dat je toen wachtwoorden kon zien, je kon foto's zien, video, kon je nog zien, e-mails, inhoud van gesprekken op Facebook en zo. Dat kon je allemaal met die Pineapple, kon je dat gewoon tevoorschijn toveren. En toen was het dus ook een veel interessanter en relevanter scenario. Gaan we nu naar vandaag de dag kijken. Bijna elke relevante website gebruikt HSTS, HSTS preloading. Als je geen TLS gebruikt op de juiste manier, dan toonden de meeste browsers de website niet eens meer. Dus het is een heel andere wereld waar we nu in leven. Maar we zijn er wel nog steeds bang voor. Die angst, omdat we vroeger hebben gezien wat er allemaal kon, die is niet veranderd. En dat is onterecht. En dat zit vast aan de omdat het kan reden. Dus het gros van wat ik in deze podcast aflevering heb verteld zijn aanvallen die technisch mogelijk zijn. Het is niet dat het niet kan. Het is alleen niet realistisch voor de meeste gebruikers. Is het nogmaals voor de niche gebruikers relevant en interessant? Ja, als jij een target bent, dan zijn het dingen waar je rekening mee moet houden. Maar dan over het algemeen zijn dat dingen. Heb je een heel andere aanvalsperspectief. En dat brengt mij op de specifieke gevallen. Dus er zijn specifieke gevallen waarin dit nog steeds wel een realistisch dreigingsscenario is. En in dat soort gevallen moet je maatregelen nemen. En dat is eigenlijk wat ik zeg. Specificeer. Maak niet de hele wereld bang voor een vrij niche aanval. Want dat is wat er eigenlijk gebeurt. We maken iedereen bang voor juicejacking, voor rogue wifi, voor bad USB aanvallen. En dat doen we, want better safe than sorry. En dat is iets waar ik absoluut niet achter sta. Het is niet better safe than sorry. Het is niet zo dat het goed is voor mensen om maandelijks dure VPN's te gaan aanschaffen. Want stel je voor dat ze ooit aangevallen worden in de McDonald's. Feitelijk is dat niet eens zo. Feitelijk zeg je dan dus, laat mensen maar dure VPN-abonnementen afsluiten. Nog even afgezien van wat de VPN-providers allemaal doen met jouw data. Maar oké. Laat ze allemaal maar hele dure VPN's aanschaffen. Niet eens zozeer voor zichzelf, maar zodat we in het algemeen kunnen zeggen dat wifi niet veilig is. Voor die mensen die we dan ook kunnen bereiken waarvoor dat specifiek toevallig alleen geldt. Ik vind dat geen goede redenatie. En over vroeger heb ik net verteld. Dus waarom is mijn credo in dit geval, cyberfud haalt de focus van de risico's die je daadwerkelijk zou moeten aanpakken. Er zijn een legio risico's die veel realistischer zijn dan deze drie. Ik ga in de komende periode nog een podcast aflevering opnemen waarin ik hier nog wat dieper op inga. Waarin ik ook specifiek benoem over welke risico's ik het dan heb die veel realistischer zijn dan waar we het net over hadden. Dus stay tuned. Maar het is schadelijk om te waarschuwen voor dit soort nietszinnige risico's. En als er iets is wat ik hoop dat je van deze aflevering hebt meegenomen, dan is het wel dat iets technisch mogelijk is, maakt het niet altijd een risico. Kruimelcriminelen zoeken de weg van de minste inspanning en de grootste kans op succes. En dat is in de meeste gevallen niet dingen als juicejacking, bad USB of rogue wifi. Daar moeten ze hun holletje voor uit. Daar moeten ze voor hardware kopen, meenemen, hacken. Kost allemaal veel tijd en energie. Een phishing panel ergens huren of een raas op het dark web weten te strikken is vele malen lucratiever. Minder pakkans, minder tijd en energie. Waarom zou je dan in de McDonald's gaan zitten met Judy? En als je een specifiek doelwit bent, dan geldt dit allemaal niet. Maar dan is het sowieso all bets are off, zeg maar. Dan zou je dat sowieso al moeten weten en dan is jouw risicoprofiel heel anders. Dus ik praat niet over jou. En fysieke aanvallen zoals deze zijn zelden gericht op totaal random doelwitten. Dus het is zelden zo dat als ze dus hun holletje uitgaan, dat het ze dan niet uitmaakt wie ze tegenkomen op straat. Ze zijn vaak specifiek op zoek naar een bepaalde doelgroep of naar een bepaald persoon. En dat is meestal niet iemand die, weet ik veel, een kleuterjuf is of ergens in een fabriek werkt die tandpasta tubus maakt. Ik verzin maar wat. Dat zijn meestal mensen waar ook echt iets te halen valt. En ik denk dat het onnodig angst aanpraten gewoon echt heel schadelijk is en dat we daarmee op moeten houden binnen security. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van CISO Praat. Zoals eerder gezegd, ik ga iets minder vaak afleveringen maken, maar ik hoop ze nog wel met enige regelmaat te releasen. Dus hou alle kanalen in de gaten. Abonneer je op Spotify of ergens anders als je een seintje wil krijgen. Wederom hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.